Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat Dominee Voets. En de schriftlezing is uit Zacharias 1. Kerkdiensten, DV vanavond om 6:30, Dominee van de Wind. Zondag 4 februari, beleven en welzijn, Dominee om 9:30, Dominee van de Wind. En om 6:30, Dominee Voets. Voorbeden, de operatie bij Jan Aart-Jan Hak, maandag 25, is geslaagd. We danken God dat de uitslag van het verdere onderzoek moedgevend is. We bidden voor Jan Groeneveld, Delewijnse kade 13, die morgen een knieoperatie moet ondergaan. En de mededeling, catechisatie, morgenavond worden alle catechisanten verwacht in Eben, Haezer, in Brughem om voor een gezamenlijke avond die begint om 19 uur. Waarheidsvriend, bij de uitgang liggen exemplaren van de Waarheidsvriend met daarin opnieuw een artikel van Dominee van de Wind. En de collecte, er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang is uit Psalm 84, het derde vers, de zaligheid die al zijn kracht en hulp van hem alleen van u verwacht. En de kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In een wereldgemeente vol oorlog en nog eens oorlog zingen we als kerk met Israël zingen we mee: God de Heere regeert. Alle volken, hoe groot hun macht, niets bij hem geacht. Gemeente, de versen 1 en 2 van Psalm 99 gaan we zingen ter voortzetting van deze dienst. 99, 1 en 2. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de beloften en naar de eisen van de heilige wet van God, gaan we zingen van Psalm 119, daarvan vers 43. Al uw geboden zijn waarheid, ik wil die staven, ik wil die bevestigen, waarmaken. Het 43ste vers van Psalm 119, na de wet. Toen sprak en spreekt de Heere, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een God die op zijn eer gesteld is. die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, de rustdag, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u dienaar, slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eert uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden. En opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we met en ook voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heere God, we willen aan het begin van ons bidden richting u uitspreken dat wij ons bevoorrecht weten. Dat we als kinderen en tieners en jongeren en ouderen, dat we vanmorgen weer binnen de muren van dit huis van gebed mogen zijn. Dat het vandaag weer zondag is, een dag van rust. Dat we als scholieren de boeken van school en de laptop voor school en de iPad voor school, dat we hem dicht mogen laten. En het kantoor waar we werken is ook vandaag dicht. En onze computer staat vandaag op stil, op rust. En de opdrachten en de aanvragen die liggen allemaal te wachten voor morgen. En vandaag ontspannen we. Ontspannen we met ons lichaam. We komen tot rust ook met ons hoofd. Wat een voorrecht, Heren, dat we elke werkweek mogen beginnen met rusten. Uitrusten. Op adem komen. We willen u danken voor het cadeau van de zondag. We mogen ons als gemeente vandaag geparkeerd weten. Terwijl de wereld met zijn activiteiten voortraast. Zich helemaal niks aantrekt van het heilzame gebod van de rustdag. Heere God, we denken aan mensen om ons heen. Die vandaag wel ontspannen, maar u daar niet voor nodig hebben. Er wordt niet meegezongen met de lofzang op uw daden. Men is ook niet stil en zegt, spreek Heren, we luisteren naar wat u op uw hart hebt. We bidden Heren voor onze medemensen die we kennen en degene die we niet kennen. Die de dag van rust anders besteden zonder u. We bidden hen in uw handen. Wil open ogen geven voor wie u bent. En ook geopende oren voor uw heilstem. Heren, we bidden voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Wij zijn mens met de medemensen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. En daarom weten we ons bevoorrecht dat we vanmorgen de keus hebben gemaakt om op tijd uit bed te komen, te eten, te drinken, in de auto of op de fiets te stappen en naar de kerk te komen. Dat is een keuze. Die hebben we vrijwillig gemaakt, of misschien werd de keus voor ons gemaakt door onze ouders en werden we meegenomen. We mogen hier met elkaar zijn, ieder met eigen gedachten. We hebben ons eigen verhaal bij ons. We komen hier in Kerkwijkse Kerk. We komen in een situatie van vrede. En we weten van zoveel plekken waar onrust is en waar spanning heerst en waar oorlog is. De beschietingen in Gaza gaan maar door en de beschietingen vanuit Gaza, die weten ook van geen ophouden. Er zijn talloze medemensen, jongeren en ouderen, die hunkeren naar een dag van stilte. Geen bommen, geen onrust, geen angst. Heere God, we bidden op deze morgen voor de groten der aarde. Machthebbers die elkaar tegenspreken. In deze chaotische wereld leven we. Er is chaos in het Midden-Oosten. En de Russische beer die bijt zich vast in Oekraïne. En we denken bij tijden, waar gaat het heen? Wat heeft het ons te zeggen? En we horen het ook om ons heen. Wie maakt nou eigenlijk de dienst uit in deze wereld? En u weet, Heere God, dat die stemmen ook in het hart van ons als kerkgangers zich kunnen laten klinken. Daarom zijn we vanochtend hier. En voordat we de Bijbel openden, hebben we het al gezongen. God, de Heere, Yahweh, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus. Hij regeert. Heere God, onder dat woord kruipen we weg. Aan dat woord houden we ons vast. Te midden van alles wat we in de krant lezen en aan nieuws horen en zien, u regeert. Als u het toch niet was, die deze wereld in de hand hebt en in de hand houdt, die ook ons eigen leventje in de hand heeft. Als u het niet was, en als u het niet bent, dan zijn we aan de chaos overgegeven. Gelukkig mogen we bij de open Bijbel het weten en het zeggen. U hebt het in de hand. U staat boven Xi en boven Poetin en boven Biden en boven Netanyahu en boven Hamas. Ondanks al die namen mogen we weten dat u deze wereld in uw handen houdt. Die boodschap die kan botsen op ons hart, op ons verstand. En daarom, Heilige Geest, wees vanochtend hier in de kerk, zodat we onder de indruk raken van wie u bent. En dat we zo verootmoedigd en ook bemoedigd naar huis gaan, dat we weten dat we bij u safe zijn. Hoe dan ook. Bereid ons een zegen hier in de kerk. Wees met de gemeente thuis. We bidden dit tot roem van uw naam. Amen. God de Heere regeert, daar gaat het ook vanochtend over, gemeente, vanuit Zacharia. Hoofdstuk 1, we lezen vanaf vers 13. We staan vanmorgen stil bij het tweede visioen, het tweede nachtgezicht, dat de profeet Zacharia in het jaar 519 voor Christus te zien krijgt. In een, laten we maar zeggen, chaotische tijd waarin Zacharia leefde, waar hij meer puin dan goud zag blinken. In die tijd spreekt God tot hem en via hem tot ons. Eeuwen later, Zacharia 1, vers 13. De Heere, antwoordde de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij: predik. Zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. En dan lezen we nu de tekstwoorden voor de woordverkondiging. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land Juda, om het te verstrooien. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan ter voorbereiding op de woordbediening zingen uit Psalm 106. We zullen ook merken straks bij het stilstaan van het tweede nachtgezicht dat er ook sprake dient te zijn bij Israël van verootmoediging, want al dat geweld van buitenaf kwam niet voor niks over Israël. Daarom zingen we uit Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En we zingen ook de versen 24 en 25. Nochtans, dwars tegen alles in, was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. De versen 4, 24 en 25 van Psalm 106.
Thank you.
Gemeente, de harde kern van morgen waar het om draait is eigenlijk het thema dat ik boven de preek schreef. Dus als je wil onthouden en wat op wil schrijven van wat moet ik nou onthouden van dat tweede nachtsgezicht, zou je op kunnen schrijven: de Heere beschikt over de machtigen van deze wereld. Ik zal het nog een keer zeggen. De Heere beschikt over de machtigen van deze wereld. Wie is de baas? Nou ja, het is maar net aan wie je dat vraagt natuurlijk. Jij zal zeggen, thuis zijn paps en mams het. Die zijn daar de baas. En in je vriendinnengroep en in je vriendengroep, wie is daar de chef? Of de chefin? Op kantoor is de afdelingsmanager degene die het voor het zeggen heeft. We hebben dus gemeente leiders tussen kinderen en tussen volwassenen. Grote leiders, kleine leiders, leiders. Gemeente, als je het nieuws wat bijhoudt, dan weten we met elkaar wel wie er tegenwoordig aan de touwtjes trekken in deze wereld. De Amerikaanse president Biden, zolang hij nog president is. De Chinese leider Xi, wereldleiders. Poetin houdt met een ijzeren greep het Russische volk in bedwang. En degene die hem in de weg loopt, die laat hij uit een raam vallen. Of die wordt vergiftigd. Of plotseling stort er een vliegtuig neer. Wie is de baas? Net aan wie het vraagt. Vraag het aan een Chinees of aan een Amerikaan. Het is wel opvallend, gemeente, dat de baasjes, die willen zo lang mogelijk blijven zitten. En toch zie je dat verschillende kopstukken die al jaren dag het voor het zeggen hadden, plotsklaps is het klaar. Je zag het een paar maanden terug in Niger, in Afrika. Jarenlang zat daar een dictator, totdat de leiders van het leger zeiden, nou is het afgelopen, weg met die man. En hij verdween. Gemeente, ik weet niet hoe u ernaar kijkt, maar soms denk ik wel eens, het is in de mensenwereld net als in de dierenwereld. Bij ons in de tuin, daar geven we de koolmezen te eten. Maar het valt me altijd op hoe schichtig die beestjes om zich heen kijken. Nooit relaxed. Altijd van, zie ik een kat, zie ik een andere vogel die me te grazen wil nemen. Wat een onrust in de dierenwereld. En gemeente, in de mensenwereld is het niet heel veel anders. Hoeveel mensen gaan er niet met angst door het leven? We hebben te maken met machten van het kwaad. En grote mensen hebben ermee te maken, maar ook kleine mensen. Je hebt grote tirannen, maar je hebt ook van die kleine, geniepige dictatortjes. Je vraagt je af, ben je nog ergens safe? Voor je het weet, word je verlaten. Voor je het weet, word je aan de kant geschoven. Word je niet meer gezien. Hoe blijf je overeind? In een wereld vol onzekerheden. En je hoort het natuurlijk ook om je heen. Hè? Waar moet het naartoe met de wereld? Waar de ene big boss de ander verjaagt en opvolgt. Soms hoor je wat wanhopig. Ja, met z'n miljarden zitten we ook op een kluitje. En op dat kleine planeetje met z'n miljarden draaien we ergens rond in het giga-heelal. Met al zijn melkwegstelsels. En dan het antwoord. Wie is de baas? Als het nou aan ons vragen, gemeente, wij, wie die vanochtend met een open Bijbel voor ons hier in de bank zitten, als ze dat nou aan ons vragen, wie trekt er nou aan de touwtjes in deze wereld? Wat zeggen we dan? Ik neem aan dat we verder komen dan de nieuwslezer. En de panelprogramma's die het politieke gebeuren duiden. Gemeente, wij zullen toch wel iets meer zeggen dan dat we alleen naar Moskou en Washington kijken. Mogen wij vanmorgen niet zeggen, gemeente, en de Bijbel die zegt het ons voor met de bedoeling dat we het nazeggen. De God van de Bijbel, die is het die zijn handen onder de planeet heeft. De God van de Bijbel is het die deze wereld maakt tot een werkvloer waarop hij zijn kerkvloer legt. Dat mogen we tegen elkaar zeggen. En als je nou diepe eerbied voor de Heer hebt gekregen, je bent door de knieën gegaan voor de Heer Jezus, dan zeg je, ik heb een hemelse God die mijn vader is. En een kind van God, die is net als een klein kind die diep onder de indruk is van de macht en de kracht van zijn vader en daarover enorm kan opscheppen. Nou gemeente, een kind van God die mag best opscheppen. Hoog opgeven van wie zijn hemelse vader is. Het is mijn eeuwige vader, het is mijn heilige vader. En dan mag je als kind van God zeggen, ik heb een vader die kan de problemen hebben. Bij hem ben ik safe. Dan mogen we als kind van God zeggen, ik heb een hemelse God. Die zo wijs is dat ik hem niet kan narekenen. Maar ik weet wel van hem dat hij zijn handen onder de planeet aarde heeft. En ik weet ook van hem dat hij zijn handen houdt onder dat inimini-leventje van mij. Is dat niet de boodschap die tot ons komt, gemeente? We hebben een God voor wie de problemen niet te groot zijn om daaraan leiding te geven. Gemeente, begrijpt u me goed? Ik vind het ook niet altijd makkelijk, hoor. Om de leiding van mijn hemelse vader terug te zien in deze wereld en ook niet in mijn eigen leven. Dat moet me telkens weer gezegd worden. Ik moet het telkens weer lezen, zwart op wit, uit uw Bijbel voor me. Gemeente, we mogen vanmorgen tegen elkaar zeggen, of je dit nou ziet of niet, het is maar dat we het gelovend weten, dat het onze hemelse vader niet boven zijn hoofd groeit. Omdat hij God is. En hij regeert. Ook al is dat soms op een manier waarvan u zegt, voor mij niet altijd te begrijpen en te volgen. Ik ben het helemaal met u eens. In het tweede nachtgezicht, gemeente, krijgt de profeet te zien dat God ervoor zorgt dat de ene macht de andere macht opvolgt. We zien in dit tweede nachtgezicht dat er sprake is van een machtswisseling met een duidelijke verbetering. Het is alsof de Heere het Zacharia laat weten. Ik ben het die de touwtjes in handen heeft in deze wereld. Dwars door allerlei machtsspelletjes heen van machthebbers ben ik, Israëls God, het die regeert. Gemeente, laten we dat nou gelijk maar bewaren als een boodschap voor vanochtend. De Heere regeert. En dat zeggen we met de krant erbij. En met de nieuwsberichten van elke dag erbij, we zeggen de Heere regeert. We gaan even een sprong maken in de tijd. We gaan naar het voorjaar van 519 voor de geboorte van Christus. We gaan, als we even onze kalender erbij houden, naar de 15e februari. We gaan naar Jeruzalem. Even wat achtergrondinfo. Joodse mensen zijn daar 20 jaar eerder vanuit Babel gearriveerd. Ze kwamen uit de ballingschap. Daar hadden ze voor straf gezeten. Maar de Heere God zette de deur open en ze konden terug. 5 maanden voordat Zacharia zijn nachtgezichten krijgt, zowat een half jaar, heeft de profeet Haggai opgeroepen: mensen, je mouwen opstropen, we gaan met elkaar Jeruzalem opbouwen, de stad. En we pakken ook het huis van God beet. We gaan ook de tempel restaureren. Mooi plan. Maar dat valt nog niet mee. Er is tegenwerking van leiders uit de buurt die het helemaal niet zien zitten dat Jeruzalem als stad weer wordt opgebouwd. In de nachtgezichten die Zacharia te zien krijgt, bemoedigt de Heere God de teruggekeerde ballingen in Juda en in Jeruzalem. In het eerste nachtgezicht, een paar maanden terug stonden we daarbij stil. Daar zegt God: mijn volk, ik ben toornig op jullie geweest, maar ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd. Met barmhartigheid. Mijn huis, de tempel, die zal worden herbouwd. Het Godshuis komt er. Daar gaat het ook over, gemeente, in het derde nachtgezicht. Daar gaat het over de herbouw van Jeruzalem. Maar nu, in dat tweede nachtgezicht waar het vanochtend over gaat, komt er een ander thema aan de orde. Hier gaat het over de macht van Israëls God ten opzichte van allerlei houten metoten in de tijd van Zacharia. We kijken nog even naar vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie 4 horens. Ja, je moet nou eventjes niet denken aan een muziekinstrument, hoor. Je hebt natuurlijk ook een muziekinstrument dat een horen is. Maar het gaat hier over een horen bij een koe of bij een stier of de horen van een neushoorn. Als je in een lichtboksenstal van een boerderij rondloopt en je kijkt daar eens naar de koeien, dan valt natuurlijk gelijk op, er is geen koe die een horen op zijn kop heeft. Allemaal onthorend. Dat doet de veehouder natuurlijk niet voor niks. Want koeien met horens, die kunnen elkaar verschrikkelijk toetakelen. Dus daarom die horen eraf. Zacharia die ziet 4 horens. We staan hierbij of hij die nou zag op de kop van een koe of van een stier. Maar de horen, dat is in de Bijbel het symbool van macht en kracht. Om een voorbeeld uit de Bijbel te noemen. Als Mozes aan het eind van zijn leven is gekomen en hij roept de hoofden van de stammen bij zich van Israël. En als dan de stam Jozef aan de beurt is om gezegend te worden, dan zegt Mozes: Jozef heeft de pracht van de eerstgeborene van een rund. En zijn horens zijn horens van een wilde os. En daarmee zal hij de volken stoten. Allemaal tot aan het eind van de aarde. Nou, jij hoort wel, hè? De stam Jozef die krijgt dus een machtspositie. Als je Psalm 75 zingt, kom je daar de woorden tegen: ik zal alle horens van de goddelozen omhakken. Horens, dat zijn dus machten. machten die tekeer gingen tegen het volk van God, tegen Israël. Want als Zacharia vraagt, wat zijn deze horens? Dan lees je in vers 19, de horens, dat zijn de machten die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Even een detail. Er staat vier horens. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat het nou precies vier buitenlandse machthebbers zijn geweest die het volk van God hebben lastiggevallen. Het getal vier, dat is het getal van de aarde. Aardse machten die je om je heen hebt, die komen vanuit alle windstreken. Vanuit het noorden en het zuiden en het oosten en het westen. Aan welke machten zouden we kunnen denken? U zegt nou, u hebt er al wat van gezegd, waar die ballingen vandaan kwamen. Ik denk dus, zegt u, dat je aan de Babyloniër Nebukadnezar kan denken als een van de vier hoornen. Het was toch deze geweldenaar die het beleg sloeg rondom de stad Jeruzalem en die de stad afbrandde en die de tempel van Jeruzalem verwoestte. Dat klopt. Je zou inderdaad aan Nebukadnezar kunnen denken als een van de vier aardse machthebbers die tekeer gingen tegen Israël. Je zou natuurlijk ook kunnen denken, gemeente, aan de Assyriërs, hè? Die een paar eeuwen eerder, in 722 voor Christus, de 10 stammen van Israël wegvoerden naar het oosten en naar het noorden. En als je nou Joods zou zijn, dan zou je zeggen, ja, maar laten we ook eventjes die nare dictator uit het zuiden niet vergeten. Man, man, wat hebben we daar een last van gehad. Farao. U voelt wel aan, gemeente, die horens, die hebben dus telkens andere namen. De ene keer heet hij Nebukadnezar en dan heet hij weer Belsazar en dan heet hij weer Nero en dan heet hij weer Hitler en dan heet hij Stalin. Mag ik het zo zeggen? Dan heet hij weer Hamas. Dan heet hij weer Iran. Verschillende namen. Maar uiteindelijk is het één pot nat. Ze staan allemaal voor hetzelfde. Ze verdrukken Israël en ze verdrukken de kerk. Je zou kunnen zeggen, ze verdrukken de synagogen en ze verdrukken de christelijke gemeente. Ze verdrukken de kerk sinds Pinksteren, die bestaat uit Joden en uit niet-Joden. De horens van welke tijd ook, die proberen het werk van God en die proberen de kerk van God te vernielen. Als het zouden kunnen. Nou zou je een tijdgenoot zijn geweest van Zacharia. Dan heb je natuurlijk gedacht aan Nebukadnezar. Want hij ging als een dolle tekeer in Jeruzalem. Zo grof. U zegt, hoe weet je dat? Nou, dat lees ik in vers 21. Dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Daar staat het. Zo ging die tekeer. Ze lagen met haar hoofd op de grond. Dan kan je natuurlijk afvragen dat die Nebukadnezar nu als een wilde stier Israël vernielde. Was dat nou toevallig? Of had je Juda het kunnen weten? Wat Wat denkt u? Was dit nou een donderslag bij heldere hemel? Van, oh, daar hebben we opeens hier Nebukadnezar. En dat toch ook wat? Misschien zeg jij, ze hadden het natuurlijk wel kunnen weten. Hè? Want de profeten die hadden het al tig keer gezegd. Als je zo doorgaat met het omgaan met je God, dan gaat niet goed. Als je God laat praten en je doet je eigen zin, dat laat God nooit over zijn kant gaan. Je niet storen door wat God vanuit de Bijbel tegen je zegt, dat is riskant. Want God die komt er vroeg of laat een keertje op terug. Wat had God ook alweer tegen Mozes gezegd, hè? Ja, wat hij tegen Mozes had gezegd, dat is precies zo gebeurd. Ik citeer u even Deuteronomium 28. Daar zegt God tegen Mozes, omdat u de Heere uw God niet gediend heeft met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles. Daar heb je al wat, hè? Kom gelijk eventjes naar ons toe. Dienen wij God met hartelijke vreugde en met blijdschap? Als je dat niet doet, zegt God via Mozes tegen Israël, dan zult u uw vijanden die de Heere op u zal afsturen, dienen met honger en dorst. Is wat? God stuurt vijanden op je af als je hem niet de leiding laat hebben in je leven. Dan kan je zeggen van ja, dat was toen, hè. Zou het vandaag ook nog zo wezen, gemeente? Maar even een vraag die ik met u wil delen. En dan zegt God door middel van Mozes, de Heere zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen. Zoals een arend aankomt vliegen, nou met zijn brede vleugels. Komt een arend aan en hij ziet daar beneden, ziet hij zijn prooi en hij stort naar beneden. En met zijn scherpe klauwen grijpt hij zijn prooi. Dat deed Nebukadnezar. Hij zweefde richting Jeruzalem en hij greep Israël. En hij nam het mee terug naar het noorden. Ziet u die arend vliegen? Israël hangt aan zijn poten. En Israël wordt naar het noorden weggesleept. Wat zegt dat nou over God? God had die arend gestuurd. God heeft Babel op Israël afgestuurd. U zegt dat kleurt mijn godsbeeld toch wel wat bij, hè? Het godsbeeld van God is altijd lief en vriendelijk en dichtbij en helpend en sturend en dragend, ja. Onze God, gemeente, is ook de God die toornig is en die de volken stuurt. En die dus ook wereldmachten inschakelt om zijn eigen volk te straffen. Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken, staat er in vers 15. Die heidenvolken die hebben het erger gemaakt. Daarom ben ik naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Daaruit leer ik, gemeente, dat onze goede God, hij was heilig verontwaardigd, boos op zijn eigen volk vanwege zijn zondige gedrag. Maar als hij ziet dat de heidenvolken zo tekeer gaan, dat Nebukadnezar zo onbarmhartig erop loslaat, waardoor Gods volk eigenlijk zijn hoofd niet meer kan opheffen vanaf de grond. Zo vernederd als dat ze worden, dan zegt God stop. Dit staat niet in verhouding met mijn toren. Dit gaat veel te ver. Dit is buitenproportioneel, zouden we vandaag zeggen. Je ziet dus, gemeente, dat de volken, als ze de kans krijgen, dan maken ze het volk van God kapot. Dat deden de Filistijnen, dat deden de Amalekieten, dat gebeurt ook telkens weer. Gemeente, als de kerk verdrukking ervaart, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Geven we met ons gedrag aanleiding, zodat mensen zich venijnig tegen ons opstellen? Heeft dat misschien te maken met de verwoording van hoe je dingen hebt gezegd? Of hebben we ergernis opgewekt met ons gedrag? Gemeente, dat zijn zomaar vragen. Vijandschap wil niet altijd zeggen dat het dus een straf van God is. Het kan ook te maken hebben met ons gedrag, dat we het uitlokken. Bij het weggevoerde Juda was er sprake geweest van ongehoorzaamheid aan God en was het een straf. Van straf is bij lijden van een christen, of je nou een jongere of een oudere christen bent, van straf is bij lijden niet altijd sprake. Dat kan ook andere oorzaken hebben. Apart hè, wat we hier van God leren. God schakelt Nebukadnezar in. Maar als hij te ver gaat, dan kan God het niet aanzien. God laat Nebukadnezar als een gehorende stier op Jeruzalem afstormen. Maar God zegt ook op een gegeven moment, ho, en nou niet verder. Want dat zien we ook in het vervolg van dit tekstgedeelte van ons nachtgezicht. Want de Heere die laat behalve vier horens, laat hij ook vier smeden zien. Ik vind het heel mooi, gemeente, dat de Heere God dat aan Zacharia laat zien. Anders zou Zacharia alleen naar die horens hebben gekeken. Maar de Heere God zegt, hou even, ik heb je nog wat meer te laten zien, vriend. Tegenover de vier hoornen, vier smeden. Het Hebreeuwse woord voor smid kan je vertalen met, dat is iemand die hout bewerkt of die ijzer bewerkt of steen. Als je goed ijzer weet te bewerken, dan noemen we je een smid. Jongens en meisjes, ik moest even bij het woord smid denken aan mijn buurman in mijn geboortedorp. Mijn buurman was smid en hij had een werkplaats en een smederij. En dat was, ik zie het eigenlijk nog voor me. Een schuur waar het een beetje donker was. En in het midden van die schuur had hij, laten we maar zeggen, een heel groot kookeiland. Met daar een enorme afzuigkap boven. En op dat kookeiland lag een hele hoop kolen. En die waren rood gloeiend gestookt. En ik zie het nog voor me dat hij met een tang een stuk ijzer in dat gloeiende kolen steekt. En dat liet hij net zo lang daar liggen, zodat dat ijzer ook rood gloeiend werd. En dan haalde hij het eruit met een tang en dan legde hij het op een, ja, laten we zeggen, een groot metalen blok. Een aanbeeld. En dan had hij een joekel van een hamer in zijn hand en dan begon hij daarop te slaan en dan ging hij aan het buigen. Zodat dat rode ijzer precies de vorm kreeg die hij wilde dat het had. Dat beeld zie ik voor me hier. Vier smeden, vier mannen met een enorme hamer in hun hand. En die vier smeden die gaan richting die vier horens. Mooi hè, dat God, onze God, de God van Israël, onze hemelse Vader, hij schakelt machten in om andere machten kapot te slaan. Ik vind dat er hier een hele mooie gedachte in ligt. God is machtig, hij is rechtvaardig, hij komt zijn woord na. Wie mij verlaat, heeft smart op smart te vrezen. God de Heere regeert. Nebukadnezar die doet wat God behaagt. Hij is een arend die Israël beetpakt. Maar als onze God zegt ho, dan zegt hij tegen Cyrus uit Perzië, kom jij eens. Geef jij met je grote hamer die horen van Nebukadnezar is een flinke dreun. Dat gebeurt dus ook. Cyrus is een van de vier smeden. Horen Babel wordt aan de kant geschoven door smid Perzië. Zowel de horen als de smid zijn werktuigen in de handen van God. Moeten we even goed onthouden. U zegt, ik vind het maar lastig hoor. Om precies Gods beleidsplan met deze wereld in de gaten te hebben. Ik voel helemaal met u mee. Maar vanmorgen mogen we wel tegen elkaar zeggen, gemeente. Israëls God regeert en hij regeert naar de raad van zijn wil. En omdat onze God heilig is en goed is, is zijn raad dat ook. En we mogen het tegen elkaar zeggen, gemeente vanmorgen. Machtswisselingen die gaan niet buiten God om. Het is Gods goedheid dat horens het veld moeten ruimen voor smeden. Natuurlijk, u zal zeggen, we zijn nog steeds niet op de nieuwe aarde met de nieuwe hemel, het klopt. En dat getal 4, ook bij de smeden, dat wil zeggen dat ook de smeden aardse machten, aardse krachten vertegenwoordigen. Jeruzalem werd verwoest door de Babyloniërs, is weer opgebouwd. En we weten het gemeente is de geschiedenis wat volgt in het jaar 70. Dan is het weer mis in Jeruzalem. Dan breken de Romeinen alles af. En God had de regie nog steeds. Wordt het dan nooit voor eeuwig vrede? In Openbaring 12 gemeente ziet Johannes, de evangelist, hoe Gods volk als vrouw achtervolgd wordt door de duivel, vermomd als een draak. De vrouw wordt achtervolgd. En dan staat er dat de aarde de vrouw te hulp komt. Omdat de aarde doet haar mond open en verzwelgt de rivier die de draak achter de vrouw aanstuurde. Mooi, hè? God beschikt middelen om de vrouw zijn volk te bewaren. Gemeente, het is heel spannend om bij Gods volk te horen, om bij Gods kerk te zijn, kind van God te wezen. Dat is spannend, want we hebben te maken met gevaren en toch mogen we zeggen, in de handen van onze goede vader zijn we safe. Hij heeft het regeringsbeleid in handen gegeven van zijn zoon. Jezus, hij heeft de bijnaam de Alpha en de Omega, het eerste en het laatste letter van het Griekse alfabet. Hij omvat dus alles. Kijk eens naar Jezus. Moet je zien wat er op Golgotha is gebeurd. Daar was een machtswisseling, een coup. Een machtswisseling die in de toekomst volledig wordt uitgewerkt. Laten we dat wel zeggen. En wat is het dan belangrijk, gemeente, dat we onszelf kwijtgeraakt zijn aan deze Jezus. Dat we mogen leven uit de volkomenheid van zijn offer. Johannes zegt, christen in Kerkwijk, kijk eens vooruit. Kijk eens omhoog. Hou je rekening met het Lam van God. Johannes zegt, kijk eens. Zie jij ook het Lam staande als geslacht? De wond van Jezus lijden is nog zichtbaar. Maar Jezus is ook de overwinnende leeuw uit Juda. Lam en leeuw. Wie heeft het nou voor te zeggen in deze wereld? Het lam en de leeuw. Er was er één die de boekrol van de geschiedenis uit de handen van God kon ontvangen. En het was Jezus. Hij die op de troon zat, geeft de boekrol aan het lam. Het is vanwege dat lam, die ook leeuw is, dat er voor u, jou en mij, schuilend bij hem, een toekomst is van vrede. En dat we onderweg, gemeente, naar die nieuwe aarde, gaan we wel over een slingerend pad, maar we vallen niet uit de handen van onze goede God en Vader. En wij die bukken onder zijn genade staf, we worden juicher. We worden zanger van een nieuw lied op een nieuwe aarde met een nieuwe hemel. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 74 en daarvan het tweede. En ook het 19e vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. 2 en 19 van 74. In de voorbeden willen we de Heer danken dat de operatie bij Aart-Jan Hak Maasdijk 25 is geslaagd. We danken de Heer dat de uitslag van het verdere onderzoek moedgevend is. We willen ook bidden voor Jan Groeneveld, Delwijnse Kade 13, die morgen een knieoperatie moet ondergaan. Laten we danken en bidden. Almachtige en eeuwige God, hemelse Vader, wat is uw macht en kracht groot? We prijzen u dat u het bent die regeert en dat u horen stuurt en dat u smeden leidt. Ze moeten luisteren naar uw bevel. Heere, gedenk hen. En Heere, wij bidden u dat we onder de indruk van uw macht en kracht met hoop en verwachting mogen staan in het gebroken heden. Met alles wat we meemaken, de dingen die we begrijpen, die we niet begrijpen. Maar dat we weten mogen dat u het inzicht hebt en dat u het overzicht hebt. Ook over ons eigen kleine leven. Wij danken u dat u de leiding ook toevertrouwt aan de Zoon van uw liefde. Onze Heer Jezus Christus, die als lam en als leeuw de boekrol van de geschiedenis ter hand nam en het ontzegelde. We worden dus niet geregeerd ten diepste door Peking of door Moskou. Ook niet door Washington. Ook niet door Den Haag, maar ten diepste door u. U zult zorg dragen voor uw eigen werk, voor uw kinderen uit de Joden en uit de volken. Heren, wij bidden u, kom met uw Heilige Geest in de hoofden van de regeringsleiders in Jeruzalem, de leidinggevende in Gaza en op de Westbank, opdat niet haat en ook niet geweld wordt aangewakkerd. En dat niet alles op de kaart van kracht en geweld wordt gezet, maar dat het gesprek wordt gezocht. Heren, Lam van God, laat uw gezindheid, uw dienende gezindheid, het hart van Jood en Palestijn mogen vervullen. Laat uw gezindheid ook Poetin de baas worden. Ontferm u voor de miljoenen die bang zijn, die radeloos zijn. Heren, breng vrede. Wij bidden u, zorg u ervoor dat uw woord van vrede en genade wordt verbreid. Want waar uw woord beslag legt, daar zijn wij mensen niet meer een vijand van elkaar, maar liefhebbers van elkaar. Laat zo uw kerk wereldwijd, door u beschenen met uw liefde en genade, een lichtend licht mogen zijn. Ook hier in Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. We danken u dat Aart-Jan een gunstig bericht mocht ontvangen, dat hij door de operatie mocht heen komen. Gedenk hem, Heere. We willen hem nieuwe krachten geven en ook weer herstel. Gedenk hem met uw genade. Ook met zijn vrouw en hun gezin. Wees hen tot een God van nabij. Dat bidden u ook voor Jan Groeneveld als hij morgen een operatie ondergaat. Wilt u de handen van de doktoren zegenen? We mogen weten, Heren, als wij als patiënt onze ogen sluiten, dan blijven uw ogen open. Wil zo met uw genade kennelijk nabij zijn en de operatie een gunstig verloop geven. Wij bidden u voor de overheden, onze burgemeester, de provincie. Wees ook in Den Haag, waar gezocht wordt te komen tot de formatie van een kabinet. Wij bidden u, laat uw goede geest in al die gesprekken een spoor van bijbelgetrouwe gedachten mogen trekken. Zegen het werk, Heren, van uw kerk wereldwijd. We bidden u voor evangelisten en zendelingen. We dragen ook het werk in de gemeenten aan u op. Wees met onze ambtsbroeder, dominee van der Wind. En de kerkenraden, ook als we deze week hopen te vergaderen. Wees ons nabij. Wees met de broeders als ze deze week op huisbezoek gaan. Wees met allen die een taak hebben. Bij een vereniging, een club. Ook als we op huisbezoek gaan en daar het woord openleggen. En zoeken te komen tot een gesprek van hart tot hart. Wil het werk van de broeders en van allen die een taak hebben zegenen. Breid uw koninkrijk ook uit in de gemeenten. Geef ons een goede catechese-avond, morgenavond met de jongeren. Laat uw woord hen en ons alle leiding geven. Het ziet alles op u en het blijft op u wachten. Neem ons in uw hoede. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is het vierde vers van Psalm 98. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Het vierde vers van Psalm 98. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.